Het is 11 oktober 2020. Welkom in Podcast. Ik ben Rieke Brouwer. We zijn in Leiden bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, waarin ze deskundigen gaan horen over COVID-19 en de in dat kader door de Nederlandse regering getroffen maatregelen.
Mevrouw van Steenis, goedemiddag.
Goedemiddag.
Welkom bij deze zitting. Die wordt gehouden op verzoek van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Dat is een commissie die heeft mij gevraagd om als onafhankelijk jurist een onderzoek, niet een onderzoek in te stellen, om getuigen te horen, om deskundigen te horen, die zich melden bij de commissie en die een opvatting hebben over het beleid van de overheid in zaken de coronacrisis. En de bedoeling is dat ik u ga verhoren. Dat klinkt dreigend, maar het is niet gevaarlijk. Ik ga u niet interviewen, ik ga uw verklaring opnemen. En dus mijn vraag is, wilt u mij vertellen wat u te vertellen heeft? En ik ga dan proberen om dat op te nemen in een schriftelijke verklaring. Die dicteer ik aan de griffier. En u krijgt tijdens het dicteren, mag mij onderbreken als u vindt dat ik het niet goed doe. Aan het eind wordt de verklaring nog een keer aan u voorgelezen. Dan mag u ook vertellen, nog een keertje, of het wel of niet goed is. Het moet helemaal akkoord zijn. U moet er helemaal mee eens zijn. En dan gaan we de verklaring, als u zegt ja, zo is het goed, dan gaan we de verklaring uitprinten en dan krijgt u het verzoek of u wilt ondertekenen. En de vraag is ook of u mij wilt beloven dat datgene wat u gaat vertellen, dat dat ook waar is. Dat wilt u mij beloven. Mogen wij straks uw verklaring, als u die afgelegd heeft, mogen we die beschouwen als zou hij afgelegd zijn onder ede?
Ja.
Ja? Goed. Uw naam. Ik heb begrepen, Bettina van Steenis. Dat is uw volledige naam?
Vetta, maar het is mijn meisjesnaam.
En Vetta is meisjesnaam. En mag ik uw geboortedatum vragen?
1 juni 1966.
En geboorteplaats?
Hannover in Duitsland.
Dank u wel. Heeft u gezegd wat u wilde zeggen?
Ja.
Want dan ga ik de griffier nu vragen om het langzaam voor te lezen.
Ja.
Dan gaan we allebei goed luisteren. En zodra u iets hoort waarvan u zegt, het is niet goed, onderbreek, we kunnen alles nog veranderen.
Mag ik u vragen om een moment, zodat ik eventjes...
Ja, neem uw tijd. Neem uw tijd. Ja, neem uw tijd. Heeft u nog wel...
Ja. Nog twee punten. De Europese Commissie heeft in juli een wet aangenomen om die zorgvuldigheidseisen voor dit kameronderzoek te versoepelen. Ik hoorde dat in de 8 uur radio nieuws en ik dacht, wow, dat is interessant. Er staat niks in de kranten. En er ligt wat ik hoorde nu een wet voor bij de Europese Commissie. Ook toe te laten dat al gevaccineerd wordt voordat de veiligheids- en effectiviteitsstudies afgerond zijn. En dat is doorslaggevend ook voor Nederland. Dus de Europese Commissie maakt wetten dat pharma dit kan doen. En wie stemt hier? Wie stemt hier? Ik vraag me dat, wat is hier nog eigenlijk democratisch proces? Die leden van de Europese Commissie,
nou,
hoe worden die gekozen?
Een vraag.
Is niet aan, hè?
Ja, hij is aan.
Okay.
Een vraag die ik mij in dit verband nog stel.
Sorry, moet ik nu weer...
Ja, aan het eind. Helemaal aan het eind.
Een vraag.
Die ik mij in dit verband nog stel.
Ja.
Is deze.
De Europese Commissie versoepelt de wetgeving omtrent veiligheidseisen, zorgvuldigheidseisen.
De Europese Commissie, de Europese Commissie versoepelt de veiligheidseisen die gelden voor een vaccin. Voor de ontwikkeling van een vaccin. Ja, ik zit me even aan het vragen.
Nee, dat is een beetje...
Ik denk dat we te ver afdwalen.
Dan zouden mensen vragen die in de EMA werken. Of die in de EU-commissie werken. Welke Nederlandse afgevaardigden aan de politiek zitten in de EU, ja, in de Europese Commissie?
Maar Van Versteen, is dit zijn uw opvattingen?
Maar goed, dat is bij die regelgeving die het mogelijk maakt dat dit kan gebeuren.
Ja, ja. Maar we zitten... Mijn voorstel zou zijn is dat we ons beperken.
Ja, ja.
Ja, dus eigenlijk toch dat laatste stuk schrappen.
Dat schrappen we.
Ja, dat schrappen we. Dat schrappen we.
Oké. Okay. Maar ik ken niemand die in de EU-commissie zit. Maar wat stemmen ze dan? Ja. En wie geeft hun de macht?
Maar dat is een politiek. Ja. Dat is een politieke vraag. En die staat
en
op zich los. Juridisch, maar die staat los van uw kennis van uw eigen inzichten en ervaringen. Dus mijn voorstel zou zijn is dat we dat...
Dat kan ik morgen in het CBG vragen.
Ja, precies. Ja. Ja. En misschien zien we u na morgen nog wel een keertje.
Ja.
En wat nog, u zei, ik heb toch nog een ander punt of... Nee, goed. Nou, dan gaan we de rivier vragen om... Zij zover is.
Ik ben zover.
Ja, wilt u het langzaam voorlezen?
Ja, ik heb alleen wel even één dingetje van tevoren. We begonnen met dit verhoor toen zei u, als huisartsen werken wij volgens 4 grote ethische principes. Ja. Alleen vervolgens werden er maar 3 genoemd. En ik wilde niet het verhaal...
Nee, dat snap ik. Oh, dat is een goede opmerking.
Dus wat ik nu heb is, niet schaden, bij twijfel niet doen.
Dat is één.
Oh, dat is samen één.
Ja, dat is wel samen.
En respect voor autonomie.
Ja, en dan hebben we nog wel doen.
Oh, dat is één.
Goed doen. Nee, nummer 1 is niet schaden.
Ja.
En daaronder valt in twijfel niet doen. In schaden is twijfel niet. Dat is 1. 2 is goed doen.
Ja.
3 is solidariteit. Goed doen. Dat iedereen toegang heeft tot de zorg en die meer nodig hebben, krijgen enzovoort.
Ja.
Dus, en dat vierde is respect voor de autonomie.
Ah, top.
Dus autonomie precies.
Dat staat het wel goed. Oké. Okay. Dan zal ik het nu voorlezen. Als dat goed is. De getuigendeskundige heeft het volgende verklaard. Ik beloof dat mijn hierna volgende relaas naar eer en geweten zal zijn. U mag mijn verklaring beschouwen alsof hij onder ede is afgelegd. Als huisartsen werken wij volgens 4 grote ethische principes. 1. Niet schaden, bij twijfel niet doen. 2. Goed doen. 3. Solidariteit. 4. Respect voor de autonomie. Als artsen moeten wij weten wat wij doen en handelen volgens de standaard van de wetenschap. Dat staat er nu 2 keer in. Wij artsen moeten weten wat wij... Dat moet eruit. Mij viel al snel op dat in de coronacrisis het ministerie van Volksgezondheid inzette op een vaccinatie. Dat zou, volgens het ministerie, de enige uitweg uit deze pandemie zijn. Ik vond het opmerkelijk dat er geen plan B was. Ik miste alternatieve oplossingen. Daarbij denk ik aan preventie en medische behandeling. Omdat ik veronderstelde, en nog steeds veronderstel, dat als er straks een vaccin komt, ik als huisarts dat vaccin zal moeten toedienen, wilde ik weten wat dat vaccin zou inhouden. Nieuwe alinea. Uit de vakliteratuur, met name het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maar ook uit andere publicaties, werd mij duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid een contract had gesloten met AstraZeneca voor het ontwikkelen van een nieuw vaccin. Ik las dat voor het ontwikkelen van dat vaccin gebruik werd gemaakt van nieuwe genetische technieken. Dat is opmerkelijk, omdat nooit bewezen is dat deze nieuwe technieken werkzaam zijn. Bovendien kunnen zij bijwerkingen hebben, zoals ieder vaccin, maar daarvan is nog geen profiel. Ik verwijs naar het nummer van 11 september 2020, thema nummer vaccinaties, van het NTVG. Uit de vakliteratuur blijkt dat het vaccin van AstraZeneca een genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus is. Normaal gesproken worden van een virus de belangrijke eiwitten geïsoleerd en die worden dan door middel van het vaccin ingespoten in het menselijk...
De adenovirus waarin COVID-RNA ingebouwd is.
Oké, want dat is mijn... Ik ga even terug.
Ja?
Uit de vakliteratuur blijkt dat het vaccin van AstraZeneca een genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus is.
Waarin SARS-CoV-2 RNA ingebouwd
wordt. SARS-CoV-2 RNA ingebouwd wordt. Prima. Dat is bij deze dan toegevoegd. Normaal gesproken worden van een virus de belangrijke eiwitten geïsoleerd en die worden dan door middel van het vaccin ingespoten in het menselijk lichaam. Ons lichaam moet dat eiwit dan als vreemd eiwit herkennen en daartegen antistoffen maken. Op het moment dat dan een echt virus komt...
U valt over hoe het komt?
Nou, ik vind het gewoon geen mooie zin. Maar ik geloof niet dat ik een mening heb.
Op het moment
dat een echte virus ons binnenkomt.
Dat een epidemie...
Dat een echte virus ons aanvalt.
Op het moment dat het...
Of wij contact krijgen met een echte virus.
Dat is mooi.
Dat
is,
ja.
Op
het moment dat wij contact krijgen met...
Bijvoorbeeld bij een epidemie. Haak je op.
Bij iedere griepgolf.
Bijvoorbeeld.
Bij een griepgolf.
Oké.
Oké,
dus nu is het op het moment dat wij contact krijgen met het werkelijke virus. Bijvoorbeeld bij een griepgolf. Herkent ons lichaam dat als vreemd en maakt dan de antistoffen aan.
Herkent dat en dat is dan dat eiwit.
Het virus.
Maar het eiwit moet...
Maar het virus herkennen wat dat eiwit heeft. En daarom...
Ja precies, maar het gaat om het eiwit. Maar ook herkent het virus. Ja. Dus ik wil graag het woord virus aan toevoegen.
Herkent ons lichaam dat virus... Als vreemd... En maakt dan de antistoffen aan.
Ja.
Het verschil tussen de vaccins zoals tot op heden geproduceerd en het komende vaccin is dat niet de eiwitten, maar het genetisch materiaal van dit virus wordt ingespoten. Mm-hmm. En het gevolg daarvan is dat onze eigen lichaamscellen die eiwitten moeten aanmaken. Mm-hmm. Op zich heb ik als arts hierover geen oordeel, maar ik was en ben wel nieuwsgierig hoe dat dan werkt. Ik had daarover immunologische en biologische vragen. In de hoop antwoord te krijgen op mijn vragen, nam ik contact op met collega huisartsen, maar niemand kon mij een antwoord geven. Daarna heb ik contact opgenomen met een klinisch geneticus, maar hij wist het ook niet. Ik heb vervolgens op 19 juni aan het RIVM een e-mail gezonden en gevraagd om uitleg. Ik vroeg hoe het vaccin zou gaan werken, wat de mogelijke bijwerkingen zouden zijn en of de studiepopulatie representatief zou zijn voor de Nederlandse bevolking. En ik vroeg of er toegang zou zijn voor onafhankelijke wetenschappers tot de database van AstraZeneca. Enkele dagen later ontving ik een antwoord van het RIVM. Dat antwoord luidde dat er nog veel onduidelijk was omtrent het komende vaccin en dat ik mij voor meer informatie zou moeten wenden tot mijn eigen beroepsgroep. Ik begrijp dan niet dat... als het RIVM het nog niet weet, mijn eigen beroepsgroep het wel zou weten. Nadat ik het antwoord van het RIVM had ontvangen, heb ik mij gewend tot het NHG, tot Medisch Contact, ons vaktijdschrift, en tot het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. NHG adviseerde mij om rechtstreeks te wenden... NHG adviseerde mij om mij rechtstreeks te wenden tot AstraZeneca en mij te wenden tot het college ter beoordeling van de geneeskunde.
De microfoon staat uit. Moet je aanzetten.
Tussen haakjes CBG. Medisch Contact liet mij weten hierover geen standpunt in te nemen. Het NTVG heeft niet rechtstreeks geantwoord, maar heeft wel het hierboven genoemde themanummer vaccinaties uitgegeven op 11 september. Het CBG zond mij daarop een e-mail waarin een deel van mijn vragen werd beantwoord. Een ander deel van mijn vragen bleef onbeantwoord. Ik heb daarna op 11 september het CBG in een e-mail bedankt voor hun reactie en voor de gedeeltelijke beantwoording van mijn vragen.
Mag ik even onderbreken?
Ja.
En voor die datum, het was niet 19 juni, maar 29 juni.
Oh, dus dat
ik
is
heb het RIWM geschreven en 30 juni hebben ze mij beantwoord.
Oké, moment, dan voeg ik dat even toe. Enkele dagen later staat er nu namelijk, maar dat is dus één dag later dan.
Ja.
Oké, dus ik zeg wel gewoon op 30 juni.
En ik heb die brief dan 29 juni. Okay, ik heb ze ook doorgestuurd aan de commissie hier, Pedro.
Oké, okay, dus ik vervang hier enkele dagen later met op 30 juni.
Ja, en ja. Ik heb hem geschreven 29 juni.
Oké. Okay. Op 30 juni ontving ik een antwoord.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Waar was ik gebleven? Ja, hier. Ik heb daarna op 11 september het CBG in een e-mail bedankt voor hun reactie en voor de gedeeltelijke beantwoording van mijn vragen. Ik wees er ook op dat een deel van mijn vragen onbeantwoord was gebleven. Op 11 september 2020 verscheen in het regionale blad Tubantia een artikel waarin melding werd gemaakt over mijn zorgen omtrent de snelle ontwikkeling en invoering van het COVID-vaccin. Dit was een neutraal artikel. Ik werd daarin niet gesteund of bekritiseerd. Een dag later verscheen in dezelfde regionale krant Tubantia een artikel geschreven door een mevrouw Meijer van het CBG onder de kop college, tussen haakjes bedoeld is het CBG, arts geeft verkeerd beeld van coronavaccin.
Het verkeerd... Aan een sluit, hè? Staat dat? Hè?
Ja, dat staat er, ja. Sorry. Pardon hoor. Het verkeerde beeld dat ik zou hebben geschetst hield in dat het CBG natuurlijk geen vaccin goedkeurt wanneer dit niet veilig is. Bij de laatste grote griepepidemie, de Mexicaanse griep, zijn er diverse mensen geweest die werden gevaccineerd en die daaraan een auto-immuunziekte overhielden, namelijk slaapziekte. Bij het onderzoek door AstraZeneca naar een vaccin voor SARS-CoV-2 is een melding gemaakt van twee gevallen waarbij een ontsteking aan het ruggenmerg optrad. Dat geschiedde bij een proefpopulatie van, ik meen, zo ongeveer 30.000 mensen. Ik las dit in de vakpers.
Maar er moet toch even nog... Die bijwerking komt een beetje ruw nu uit het volzachte lucht. Dus daar moet nog even een zin...
Dat komt omdat we dat verplaatst hebben.
Ja, dus daar moet dan nog een zin voor. Voor ik verder ga...
Wacht, ik heb een moment hoor. Moet ik even dat stukje weer terugvinden. Oké. Dus
voor ik verder ga... Met mijn betoog wil ik eerst iets zeggen over het fenomeen bijwerkingen bij vaccins.
Ja. Duidelijk. Oké. Ik ga even verder vanaf daar.
Ja, dat is goed.
Voor ik verder ga met mijn betoog, wil ik eerst iets zeggen over het fenomeen bijwerkingen bij vaccins. Bij de laatste grote griepepidemie, de Mexicaanse griep, zijn er diverse mensen geweest die werden gevaccineerd en die daaraan een auto-immuunziekte overhielden, namelijk slaapziekte. Bij het onderzoek door AstraZeneca naar een vaccin voor SARS-CoV-2 is melding gemaakt van twee gevallen waarbij een ontsteking van het ruggenmerg optrad. Dat geschiedde bij een proefpopulatie van, ik meen, zo ongeveer 30.000 mensen. Ik las dit in de vakpers. Maar er traden bij die populatie ook andere bijwerkingen op. Diarree, koorts, spierpijn, vermoeidheid. In het artikel in Tubantia ging de betrokken CBG-medewerker niet inhoudelijk in op de vragen die ik eerder had gesteld aan het CBG en waarop ik ten dele nog geen antwoord had ontvangen. Wel verklaarde de schrijfster dat zich geen, haakje openen, ernstige, haakje sluiten, bijwerkingen zouden voordoen bij meer dan 1 op de 5000 gevaccineerden.
Even stop. Misschien moeten we daar nou toch nog even iets invoeren, van dat ook onduidelijk is. wat daar dan mee wordt bedoeld.
Ja, ja. Het wordt niet verder uitgelegd. Dit wordt niet verder uitgelegd.
De medewerker, de schrijfster legt daarbij niet uit of die 1 op de 5000 gevallen alleen zouden behelzen. Wat was het nou, ontsteking van het ruggenmerg?
De schrijfster legt daarbij niet uit of
het bij die 1 op de 5000 gevallen. Alleen zou gaan om ontstekingen van het ruggenmerg. Of ook om andere. Of ook om de andere hierboven bedoelde bijwerking.
Maar die vraag is natuurlijk. Hoeveel bijwerkingen zijn acceptabel voor welke winst? Dus het gaat om de proportionaliteit van winst.
Met name was voor mij niet duidelijk in welke mate de bijwerkingen nog proportioneel en acceptabel zouden zijn.
Wie bepaalt dat? Als een vaccindwang komt, ik bedoel, daar blijft je. Dat is de respect voor autonomie.
Ja, maar dat is weer een politieke vraag, daar zou ik van weg willen blijven. Okay. Heeft u dat?
Even kijken hoor.
Lees mij even de voorlaatste zin nog voor.
De schrijfster legt daarbij niet uit of het bij die 1 op de 5000 gevallen alleen zou gaan om ontstekingen van het ruggenmerg of ook om de andere hierboven bedoelde bijwerkingen. Met name was voor mij niet duidelijk in welke mate de bijwerkingen nog proportioneel en acceptabel zouden zijn.
Ja.
Overigens verbaasde het mij te lezen dat ik een verkeerd beeld zou hebben gegeven. Ik heb namelijk helemaal geen beeld gegeven. Ik heb alleen maar vragen gesteld omtrent diverse aspecten van het komend vaccin. Op 15 september heb ik vervolgens op dat artikel van het CBG reagerend een brief ingezonden voor de lezersrubriek van Tubantia. Ik heb mij in die brief kritisch uitgelaten over het feit dat het CBG zelf zegt dat het voor de beoordeling van het vaccin aan de zijlijn staat. Op 16 september ontving ik van het CBG een e-mail. Daarin werd ik uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van het CBG. Dit gesprek zal plaatsvinden op maandag 12 oktober.
Kom maar, dus morgen.
Ik heb hier dan een nieuwe alinea. Ik voer deze zoektocht uit omdat ik als arts verantwoordelijk ben voor de middelen die ik aan mijn patiënten toedien. Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor mijn professioneel en ethisch handelen wanneer ik dat niet kan onderbouwen met betrouwbare kennis.
Helemaal akkoord?
Ja.
Nou, dan voorgelezen, volhard en ondertekend staat als het goed is. Kunt u het dan printen?
Ja.
En dan, als u het dan wilt ondertekenen, dan ga ik het ook ondertekenen.
Ik ga hem 1 keer zeggen nog, voor spelling.
Oké, prima.
Wordt het hier uitgeprint?
Ja.
Nu?
Ja, ik heb mijn printer mee.
Ja,
dat ja. Nou, ze hebben nog afgevraagd, moeten we nog e-mails aanhechten? Ik hoop het niet, hè?
Nee, dat zou niet. Ik kan die altijd nog niet bewaren, allemaal. Op die krantenartikel.
Ja. Nou, wat mij betreft hoeft het niet.
Nee. Kan altijd.
Prima.
Dit hotel heet Barones van Leiden, hè? Klopt dat?
Ja.
We gaan de locatie. Ja. die volgende bijeenkomst niet plaats. Ja?
Ik...
Wat is het probleem? Kijk,
precies dat stuk met plaats van het verhoor, datum van het verhoor, voorgelezen, volhard en ondertekend, dat past precies niet meer.
Nou, dan doen we de volgende pagina.
Dus het is alleen maar, dat is dan één, dat is een losse pagina dan.
Het is niet voor een schoonheid.
Ik hoop niet dat dat erg is.
Nee hoor.
Kunnen printen. Ik moet even wachten.
Ja. En als u dan alle pagina's kunt, hoeveel pagina's het zijn? Meerdere?
Twee.
Twee
en één nou, met alleen maar handtekening.
Als u losse pagina's parafeert en aan het eind de handtekening zet. Ja.
Dus ja.
Ja. En de commissie, ik zal hem ook tekenen en paraferen en dan zal de commissie u een kopie van uw eigen verklaring toesturen. Mevrouw Van Steens, ik dank u hartelijk voor uw komst.
Bedankt.
We gaan 10 minuten schorsen.
En dan ga ik verder.
Als goed is staat mijn microfoon al aan.
Die van mij ook.
Die van u ook, mevrouw Schippers.
Ja.
Goedemiddag, welkom. U heeft zich gemeld bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, omdat u... opvatting heeft over het Nederlandse coronabeleid en die opvattingen die wilde u graag ventileren. En u bent vervolgens door de BOPC 2020 uitgenodigd om hier te komen als getuigendeskundige. Ik ben gevraagd door de BOPC 2020 als buitenstaander, ik sta helemaal los in de BOPC 2020, om de verhoren te leiden. En we zijn vanmiddag begonnen met het eerste verhoor. U bent de tweede. En u gaat een heel ander verhaal vertellen dan de eerste, dat was een arts en u bent psycholoog, begrijp ik. Mag ik even voor het proces-verbaal, we gaan uw verklaring opnemen in proces-verbaal. Ik ga het zo doen, u gaat mij het verhaal vertellen. Ik ga proberen het verhaal vervolgens zoals u het mij vertelt. Dan denk ik dat ik het beter weet, dus dan ga ik dicteren aan de griffier hoe het op papier moet komen. Maar dan ga ik een heleboel fouten maken, want dan gaat u mij weer corrigeren van dat ik het niet goed zeg. Waarom doe ik het zo? U bent professional, u praat uw eigen taal, die voor leken niet altijd begrijpelijk is. Ook heb ik de indruk dat u het op zich allemaal heel duidelijk kunt uitleggen, maar ik ben een volstrekte leek. Mijn taak is om het echt op een voor leken begrijpelijke manier op papier te krijgen. Dus dat is de gang van zaken. En dan wil ik u aan het eind van de, bijeenkomst, als de verklaring op papier staat, dat ze zeggen digitaal is, gaan we het ook even voorlezen. Nou, en als u er helemaal mee eens bent, dan wordt die uitgeprint. Met het verzoek aan u om hem te ondertekenen. Nou, zo zal het gaan. En ik zeg voor alle duidelijkheid ook, het gaat om uw expertise, uw deskundigheid als deskundige. We hoeven dus niet te weten wat u vindt van de situatie in de wereld, of die wel of niet goed of slecht is. Dat zijn opvattingen die we verder, die komen hier vanmiddag niet aan de orde. Het gaat puur om uw expertise als vakvrouw. Uw personalia, zou u volledige personalia willen geven voor het procesverbaal?
Ja, ja. Volledige naam alstublieft. Michaela Corfiana Schippers. Oké, kunt u dat spellen voor mij? Michaela is M-I-C-H, ja. A-E, ja. L-A, ja. En een streepje naar rechts op de E, Alexander Q. Ja. Corfiana is C-O-R-S-T-I-A-N-A. Ja. En Schippers is S-C-H-I-P-P-E-R-S.
En is het onbescheiden om u te vragen naar uw geboortedatum?
Nee, 13/08/1970.
En we nemen ook nog de geboorteplaats op, geloof ik, hè?
Ja, Landsmeer.
En wat...
Landsmeer.
En uw beroep...
Ik ben hoogleraar gedrag en prestatiemanagement.
Hoogleraar gedrag en prestatiemanagement.
Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Ja.
Akkoord.
En ik spreek op persoonlijke titel.
En u spreekt een persoonlijke titel, dus u bedoelt te zeggen dat wat u zegt kan op geen manier worden toegerekend aan de aan anderen, aan de universiteit, aan de school.
Ja, tegenwoordig ja. Niet mijn universiteit ja. Idee.
Ik ga hier vanmiddag verklaren louter op. Persoonlijke titel. Punt. Dus niets van wat ik zeg vertegenwoordigt de opvatting zoals die wordt gehuldigd aan de Erasmus Universiteit. Ja?
Ja.
Wilt u mij beloven dat alles wat u gaat vertellen, dat dat waar is? Wil u dat beloven? Ja. Mogen we straks zeggen, ja, u staat niet onder ede, maar mogen we zeggen dat datgene wat u gaat vertellen, dat we dat mogen lezen alsof u het onder ede zou hebben verklaard.
Ja, mijn beste eer en geweten. Dan.
Mijn eer en geweten, ja, precies. Nou, mevrouw Schippers, het is een heleboel.
Ja.
Heeft u uw verhaal verteld?
Ja, ik denk het wel.
Ja? Ja. Dan gaat de griffier het nu voorlezen. Wilt u heel kritisch luisteren?
Ja.
En onderbreken zodra u toch denkt. Onderbreken zodra u denkt toch dat het goed is.
Ja. Oké. De getuigendeskundige heeft het volgende verklaard. Ik beloof dat mijn hierna volgende relaas naar eer en geweten zal zijn. U mag mijn verklaring beschouwen alsof hij onder ede is afgelegd. Ik ga hier vanmiddag verklaren, louter op persoonlijke titel. Niets van wat ik zeg vertegenwoordigt opvatting zoals die wordt gehuldigd aan de Erasmus Universiteit. Ik ben psycholoog en bestudeer in het bijzonder gedrag van mensen en van groepen mensen. Ik concentreer mij daarbij op de vraag hoe je het beste uit mensen kunt halen. In maart van dit jaar ben ik mij naar aanleiding van het uitbreken van de coronacrisis gaan verdiepen in het menselijk gedrag, de besluitvorming van de overheden en de neveneffecten van de maatregelen op de maatschappij. Ik heb naar aanleiding van de coronacrisis 2 artikelen gepubliceerd. Een derde is under review. Ik wil het met u voornamelijk over de inhoud van 1 van de 2 reeds gepubliceerde artikelen hebben. De titel daarvan is For the Greater Good, The Devastating Ripple Effects of the COVID-19 Crisis. Dit artikel is gepubliceerd in Frontiers in Psychology. De exacte aflevering weet ik niet uit mijn hoofd, maar het was recent en er geldt een open access voor. Overigens, voordat ik mijn eerste artikel publiceerde, ben ik al aan de bel gaan trekken omdat ik zag welke ernstige gevolgen de COVID-maatregelen hadden. Daarbij doel ik op maatschappelijke, psychosociale en fysieke gevolgen. Bij dat laatste moet men bijvoorbeeld denken aan uitgestelde zorg. Ik trok als eerste aan de bel bij de communicatieafdeling van mijn faculteit, want ik hoopte via hen de landelijke pers te bereiken. Maar men reageerde zeer lauw en adviseerde mij er een blog over te schrijven. Het zojuist genoemde artikel had ik al als working paper online gezet. Ik heb vervolgens aan de minister-president, de heer Rutte, een persoonlijke brief geschreven, waarin ik uiting gaf aan mijn zorgen en waarin ik verwees naar het artikel. In de brief had ik de link naar dat artikel opgenomen. Ik heb nooit antwoord van de minister-president ontvangen. Ik heb overigens allerlei mensen aangeschreven. Ik noem politici, vrienden en familie, bekende Nederlanders en eigenlijk iedereen die ik kon bedenken. Ik kwam nergens doorheen. In het hierboven genoemde artikel heb ik de belangrijkste gevolgen van de maatregelen in kaart gebracht. Dat deed ik op basis van wetenschappelijke literatuur die in Nederland en de rest van de wereld voorhanden was. Ik heb een onderzoeksmodel ontwikkeld waarbij de psychosociale gevolgen en sociaal-psychologische processen zijn opgenomen. Daarbij wordt gekeken naar de diverse...
In kaart zijn gebracht? Is dat niet mooier?
Ja.
En opgenomen
wordt in kaart. Worden. Ik heb een onderzoeksmodel ontwikkeld waarbij de psychosociale gevolgen en sociaal-psychologische processen...
In kaart zijn gebracht.
Ja, dat is heel mooi.
Daarbij wordt gekeken naar de diverse processen die in de COVID-crisis een rol spelen. Daarbij kunnen we denken aan framing van de situatie in de communicatie door de overheid en de pers. De overheid legt de nadruk op bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld de mortaliteit en de noodzaak om elkaar te helpen. De coronacrisis wordt geframed als een oorlog tegen een onzichtbare vijand. Met framing bedoel ik dat de informatie op een bepaalde manier wordt weergegeven. Ik geef u een voorbeeld. Als de nadruk in de voorlichting wordt gelegd op het aantal doden, zullen mensen in dezelfde situatie anders reageren dan wanneer de nadruk wordt gelegd op het aantal overlevenden. Uit de door mij bestudeerde literatuur...
Moeten we dezelfde situatie of in een identieke situatie? Dat is misschien nog sterker.
Ik zie het verschil niet. Ik zie het verschil niet, maar alleen lees die zin nog eens voor.
Ik geef u een voorbeeld. Als de nadruk in de voorlichting wordt gelegd op het aantal doden, zullen mensen in dezelfde situatie anders reageren dan wanneer de nadruk wordt gelegd op het aantal overlevenden.
En wat is dan de volgende zin?
Uit de door mij bestudeerde literatuur blijkt dat onder mensen tot 35 jaar...
Leggen we dan uit waarom ze anders reageren? Ja, dat leggen we uit, hè?
Ja.
Ja, dat leggen we uit. Ja. Omdat ze gaan overschatten, onderschatten. Ja, precies. Ja.
Dat komt hierna.
Dat komt een stuk later.
Waar?
Dat komt een heel stuk later. Dat overschatten.
Moeten we dan niet uitleggen waarom ze anders reageren? Waar dat dan uit bestaat?
Ja, door mortality salience. Dat is eigenlijk onderzoek van Kahneman en Tversky. Die zegt dat... Het heet eigenlijk zelfs, moet ik even nadenken... De Asian Disease Problem is dat. Daar kan ik naar verwijzen. Daar kunnen mensen zelf opzoeken. De Asian Disease Problem is heel toevallig dat het zo heet. Dat is al jaren bestaan paradigma waarin je 2 situaties beschrijft. En de een zeg je van, er is een geheimzinnige ziekte uitgebroken. En we kunnen zoveel mensen redden. En in deze situatie, als wij een
bepaald medicijn geven, dan kunnen we zoveel mensen redden en, of zoveel gaan er dood. En mensen nemen veel meer risico als het gepresenteerd wordt als aantal mensen dat doodgaat, als dat je het presenteert als aantal mensen dat overleeft.
Oké, maar dan kunnen we dan nog één zin aan toevoegen, dat mensen in het eerste geval, in het tweede geval veel meer risico nemen dan in het eerste geval.
Ja, in het geval van als het als doden wordt gepresenteerd.
Ja, dus mogen we de zin nog even een keertje?
Als de nadruk in de voorlichting wordt gelegd op het aantal doden, zullen mensen in dezelfde situatie anders reageren dan wanneer de nadruk wordt gelegd op het aantal overlevenden.
In het laatste geval...
In het eerste geval.
In het laatste geval zullen mensen geneigd zijn meer risico te nemen dan in het eerste geval.
Dus in het eerste geval nemen ze meer risico. Als een nadruk ligt op doden, wat je nu ziet is natuurlijk...
Dan nemen ze eerst minder, dan gaan ze voorzichtig zijn, dan gaan ze minder risico nemen.
Meer risico, zeg maar, om, ja, dat ligt eraan hoe je risico definieert.
Oh, ik bedoel met risico, zo probeer ik u te begrijpen.
Ja.
Dan zullen ze...
Ja, ik snap gewoon risicomijden doen en alles doen om het te voorkomen.
Dan moeten we risicomijden doen, ja, precies. In het laatste geval zullen mensen minder risicomijdend gedrag vertonen, zich minder risicomijdend gedragen.
Ja.
In het laatste geval zullen mensen zich minder risicomijdend gedragen dan in het eerste geval.
Ja. Ik zou naar het Asian Disease Problem verwijzen, dat is namelijk een heel bekend paradigma.
Oké, dan wil ik dat...
Geval.
Ja? Mm-hmm. Ja, heeft u dat? Ja. In de psychologie noemen we dat het...
Asian Disease Problem.
Asian Disease Problem.
Dus dat is het paradigma wat die gebruiken.
Maar daar zou ik dan bij willen laten. En iemand die dat verder wil uitzoeken,
die mag,
dat uitzoeken. Ja,
Oké. Uit de door mij bestudeerde literatuur blijkt dat onder mensen tot 35 jaar angst, depressie en andere mentale klachten verdriedubbeld zijn als gevolg van de wereldwijde lockdowns. Bij jonge moeders en bij aanstaande...
Lockdowns en maatregelen, denk ik. Ik weet niet of het helemaal als het verschillend wordt gezien, maar de lockdowns en de lockdown maatregelen.
Nou ja, en je hebt niet lockdown maatregelen.
Je hebt natuurlijk ook maatregelen zonder lockdown.
Zonder lockdown, ja.
Maar lockdowns zijn ook maatregelen.
Jawel, maar
dus je kan beter zeggen maatregelen dan.
Nee, lockdowns en andere maatregelen.
Ja, ik zou lockdowns en maatregelen zeggen om het...
Lockdowns en overige maatregelen.
Ja.
Lockdowns en overige maatregelen. Al dus gesloten.
Ja. Bij jonge moeders en bij aanstaande moeders waren ook angst en depressie verdriedubbeld. Er zijn zelfs mensen die een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Dat gebeurt al na 11 dagen lockdown, zo is uit onderzoek gebleken. Als het gaat om jonge moeders, zien we dat hun angst en depressie weer leiden tot hechtingsproblemen ten aanzien van hun kind. Wat hechtingsproblemen betekenen voor het kind, hoef ik hier verder niet uit te leggen. Daarover is genoeg literatuur voorhanden. Uit mijn onderzoek blijkt ook dat de lockdown wereldwijd heeft geleid tot honderden miljoenen werklozen. Ook blijkt dat men schat dat van de werkende wereldbevolking 1,6 miljard mensen worden geraakt in hun bestaan. Ik meld dit omdat het ook weer enorme sociaal-psychologische effecten heeft, naast honger. Ook naar honger op wereldschaal heb ik onderzoek gedaan. In mei van dit jaar was de schatting dat 100 miljoen mensen als gevolg van honger door de lockdowns en daaraan gerelateerde situaties zouden overlijden. Ik geef als voorbeeld, in Ghana waren de mensen zo bang geworden voor COVID dat zij het land niet meer durfden te bewerken. In Indonesië werden mensen gewaarschuwd dat zij, als zij hun huis zouden verlaten, zouden worden doodgeschoten. Dat gevolgen heeft voor de landbouw en daarmee de voedselvoorziening laat zich raden. Sinds ik mij in het openbaar uitspreek, krijg ik berichten ook van over de hele wereld...
Sinds ik mij in het openbaar over de gevolgen van de lockdown maatregelen uitspreek.
Krijg ik berichten van over de hele wereld van mensen die in nood zitten of de nood van anderen zien. Zo schreef iemand mij, je kunt of binnen blijven of... Nee, sorry, opnieuw. Je kunt of binnen blijven en verhongeren, of naar buiten gaan en het risico lopen doodgeschoten te worden. Door de toename van werkloosheid krijgen ook meer mensen psychische problemen. Het hebben van een gevoel voor eigenwaarde / zelfwaarde hangt nauw samen met het hebben van een baan. Werkloosheid en daarmee gepaardgaand verlies aan gevoel voor eigenwaarde leidt in de praktijk soms tot suïcide en of andere mentale problemen. Ik constateer dat het...
Suïcide is geen mentaal probleem natuurlijk, hè? Dus die, ik zou niet zeggen of, maar gewoon en.
Oké.
Ja, of, ja, ik weet niet, tot mentale problemen tot, en zelfs suïcide.
Exact, dat omgooien. Ja. Leidt tot mentale problemen.
Oké, wacht. Mentale problemen. Oké, dus het woord.
Tot mentaal. En soms.
Werkloosheid en daarmee gepaardgaand verlies aan gevoel voor eigenwaarde leidt. Nee, dat moet zijn lijden. Leiden in de praktijk tot mentale problemen en soms...
En soms zelfs suïcide.
Oké.
En het wordt ook verwacht dat het enorm gaat toenemen, suïcide.
Verwacht wordt dat toe? En op basis waarvan wordt dat verwacht? Waarom zegt u dat?
Dat staat op, ja, dat heb ik hier ook. Ik heb het er wel opgenomen waar al dat soort artikelen in staan, zeg maar. Die dit soort
dus dingen. Ook dit is weer gebaseerd?
Zo'n artikel heet Perfect Storm, ja, die gaat daarover.
En dat is een Engels-Amerikaanse?
Amerikaanse studie ook, ja.
Voeg daartussen nog even, uit een Amerikaanse studie blijkt... Nee, in een Amerikaanse studie, Zullen we de naam noemen? The Perfect Storm? Heet dat zo?
Ik denk dat het een Perfect Storm heet, inderdaad. Even kijken. Ik ben even aan het opzoeken. Het is echt, ik heb nog lang niet alles opgenoemd hoor. Maar dit leek me de belangrijkste. Nou, laten we maar.
Nou, in een Amerikaans artikel wordt de verwachting uitgesproken.
Wordt
de verwachting uitgesproken dat het aantal zelfmoorden als gevolg van de coronamaatregelen nog, wat zei u, dramatisch zal stijgen?
Zal stijgen. Toch niet 100% zeker of ik hem had opgenomen. Zullen we die maar weglaten? Toch?
Nou ja, nee, want als u... Ja. Ook als u het niet beschreven, het gaat erom wat u mij kunt verklaren, niet wat in het artikel staat.
Nee, oké.
Dus dit baseert u op een artikel, dat mag erbij.
Ja. De verwachting dat het aantal suïcides als gevolg van de coronamaatregelen
zal stijgen.
Ik constateer dat het proces van framing ertoe leidt dat mensen zich gaan conformeren en dat zij gehoorzaam worden. Wij noemen dat in de psychologie conformity and obedience. Ik heb op dat proces kritiek, want als mensen zelf zouden begrijpen dat corona gevaarlijk is, zouden zij zelf passende maatregelen treffen. In het begin van de coronacrisis hield 95% van de bevolking zich aan de geadviseerde maatregelen. Er was toen geen dwang nodig. Ik zie als psycholoog dat mensen nu, hoewel ze weten dat een mondkapje niet werkt, het toch dragen en van hun medemensen hetzelfde verlangen.
Ja, zullen we zeggen bijvoorbeeld een mondkapje, want het geldt eigenlijk voor alle maatregelen.
Ja, ik zie bijvoorbeeld. Ja.
Wacht, maar waar moet dan...
Bijvoorbeeld een mondkapje niet werkt. Ook al weten mensen dat...
Ik zie als psycholoog dat mensen nu, hoewel ze weten dat een mondkapje niet werkt...
Ja, ik zie bijvoorbeeld dat een mondkapje...
Ja, maar dat is geen zin. Sorry.
Oké, nee, is prima.
Laten we zeggen bijvoorbeeld weten, dat kan ook.
Mag de zin nog een keertje horen? Ik zie als psycholoog. Ja. Dit is maar een voorbeeld.
Een voorbeeld, dubbele punt. Ik zie als psycholoog. Dat kan ook, hè? Een voorbeeld.
Één moment.
Dat is een uitwerking van. Lees de zin nog een keer voor. Sorry hoor.
Ik zie als psycholoog dat mensen nu...
Een voorbeeld, ja. Hiervoor, dus achter in obedience en wat stond er?
Conformity en obedience.
Ja, dat is al een heel stuk terug.
Oké.
In het begin van de coronacrisis hield 95% van de bevolking zich aan de geadviseerde maatregelen. Er was toen geen dwang nodig.
Nu zie ik bijvoorbeeld als psycholoog...
Oh ja.
Nu zie ik bijvoorbeeld als psycholoog...
Nu zie ik bijvoorbeeld als psycholoog dat mensen... dat mensen, hoewel ze weten dat een mondkapje niet werkt, het toch dragen en van hun medemensen hetzelfde verlangen. Dat noem ik een bijgelovige handeling. Ik noem het eigenlijk zelfs obsessief gedrag. Ik zie hetzelfde bij mensen met een obsessive-compulsive disorder, tussen haakjes angst- en dwangstoornis. Obsessief handen wassen, obsessief schoonmaken en zo zijn er nog vele andere handelingen te noemen. Bij mensen met een stoornis als deze of andere stoornissen verergeren die stoornissen, dat zijn er wel echt, oké.
Wat is er?
Het woord stoornis komt te vaak voor.
Nou, dat is maar zo.
En voor verergert dit gedrag.
Oké, dat kan ook. Verergert dit gedrag. Ja.
Een verhaal wat ik ook las van iemand, die zei ook van, ik krijg nu, Rutte zegt het zelfs, ik moet mijn handen kapot wassen. Dus ja, dat doe ik de week al, maar dan doe ik het nog erger. Nu heb ik ook zelfs bevestiging van de regering dat ik dat moet doen. Mijn handen kapot moet wassen.
Ja.
Dus in plaats van dat je het afleert, gaan ze het veel erger doen.
Ja.
Nee. Dus die was ook letterlijk zijn handen kapot aan het wassen.
Dit is wel even goed om erbij op te nemen. Even kijken, waar zou die kunnen?
Direct na deze zin.
Ja.
Direct na, bij mensen met een stoornis als deze of andere stoornissen verergert dit gedrag als gevolg van de maatregelen. Punt. Ja.
Ik neem waar dat.
Ik las het ook in de krant. Hè. Er was een man die vertelde zijn verhaal van ik heb nu bevestiging gekregen dat ik dit ook echt moet doen en het doet ook veel erger. Dat stond een verhaal ook in heel verhaal in de krant.
Maar
ik zie het ook in mijn omgeving. Ik zie het ook bij mensen. Ik word ook opgemeld door mensen die me vertellen dat hun stoornis veel erger.
Oké, maar dan kom ik bij uw vakgebied uit. Ja. Ja, wat in de krant staat, dan kom ik bij uw vakgebied. Ik word ook benaderd door mensen. Benaderd door mensen. Die zeggen dat zij na de oproep van de minister-president dat wij onze handen aan zich openen kapot moeten wassen, aan zich sluiten, een toename zien van hun obsessief handen wassen. Ja, zeg ik het goed zo?
Ja.
Okay. Ja?
Ja, oké. Okay. Zo blijkt uit een Engels onderzoek. Oh. Nu sluit deze zin niet meer aan.
Ja. Uit een Engels onderzoek blijkt.
Ja.
Blijkt naar de bodem.
Ja.
Blijkt voorts.
Voorts, ja.
Voorts. Dat 80% van de mensen die al mentale klachten hadden voor het uitbreken van de coronacrisis aangaf dat hun klachten verergerd waren. Vanwege de lockdowns hadden zij in die tijd vaak niet of moeizaam toegang tot deskundige hulp. Voorts is het zo dat in mei van dit jaar naar schatting wereldwijd zo'n 28 miljoen operaties waren uitgesteld.
Ik denk in de zin daarvoor dat het voorts wel weg mag, omdat het toch wel aansluit op wat we al zeiden.
Ja, dat is prima.
Bij welke twee keer voorts? In de vorige zin mag voorts uit.
Ja, bij die zin
11%.
Eens.
Dat kan ook, oké. Voorts is het zo dat in mei van dit jaar, naar schatting wereldwijd, zo'n 28 miljoen operaties waren uitgesteld. Voor wat betreft Nederland, er is een wetenschappelijke publicatie waaruit blijkt dat in Nederland als gevolg van uitgestelde medische hulp het aantal amputaties met tientallen procenten is toegenomen. Het gaat hier om diabetici. Met name Amerikaans onderzoek leert dat schoolsluitingen leiden tot ongelijkheid tussen de leerlingen. De achterstand van leerlingen uit sociaal lagere milieus ten opzichte van sociaal hogere milieus werd vergroot. Dat komt doordat het de ouders waren die hun kind moesten onderwijzen. En ouders uit lagere sociale milieus over het algemeen minder kennis hebben om over te dragen. In dysfunctionele gezinnen komt het onderwijs natuurlijk helemaal in het gedrang. Daarnaast leerde dat Amerikaanse onderzoek dat de schoolsluitingen leiden tot meer
huis... Datzelfde Amerikaanse onderzoek. kunnen we, of, dat zeg je nog wel, maar mag, of mag ik dat niet zeggen?
Dat moet ik niet
denken. Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik zou,
leerde een andere Amerikaans?
Ja. Amerikaans, ik weet niet of het hetzelfde is.
Oké, okay, nou, laten we.
Ja.
Ja, maar het gaat niet over een specifiek Amerikaans onderzoek, hè?
Oh ja.
Het begin van de alinea, er staat niet, er staat met name Amerikaans onderzoek, dus
ja,
algemeen.
Ja, precies. Er, okay, zijn, er zijn meerdere.
Ja. Meerdere. Dus, maar dan moeten we dat inderdaad wel veranderen, want daarnaast... Oh ja, nee, dan hoef ik dat inderdaad niet te veranderen.
Nee, nee.
Daarnaast leerde dat Amerikaanse onderzoek dat de schoolsluitingen leiden tot meer huiselijk geweld.
Ja.
Uit een Engels onderzoek blijkt dat het aantal doden als gevolg van huiselijk geweld al daar was verdubbeld. Ik zeg het nog maar eens ten overvloede. Wat ik hier zeg is gebaseerd op literatuuronderzoek. Deze literatuur vindt u terug in het al meer aangehaalde artikel van mijn hand. Het met de maatregelen beoogde doel, te weten het beschermen van ouderen en zwakkeren in verzorgingstehuizen, is niet bereikt. Deze categorie van mensen werd verboden om naar buiten te gaan en zij mochten geen bezoek ontvangen. Zij kwamen in een sociaal isolement. Die vereenzaming leidt tot een verzwakt immuunsysteem. Ook dat is een fenomeen waarvan wij in de psychologie op de hoogte zijn. Mensen stierven aan eenzaamheid, ook al is dat geen officiële diagnose. Eenzaamheid kan de dokter niet aankruisen op een overlijdensformulier. Niet alleen de ouderen en zwakkeren in wier belang de maatregelen werden getroffen, maar ook de jongeren zijn door de maatregelen getroffen. Zij raakten ook in een isolement en vereenzaamden. De hierboven genoemde gevolgen voor ouderen en zwakkeren gelden ook voor jongeren. Misschien in zoverre nog wel erger dat zij ook nog eens hun baan verloren. Ook hun immuunsysteem werd aangetast door langdurige angst en stress.
Even kijken voor jongeren, omdat ze hun baan verloren konden hebben. Want ze verloren niet al hun baan natuurlijk.
Konden verliezen.
Wanneer ze leven zien nog.
De hierboven genoemde gevolgen voor ouderen en zwakkeren gelden ook voor jongeren. Misschien in zoverre nog wel erger dat zij ook nog eens hun baan verloren.
Konden
verliezen?
Nou, het was erger als ze de baan verloren. Als ze niet verloren, als ze de baan niet verloren, was het niet erger.
Ja.
Om in voorkomende gevallen, dat ze in voorkomende gevallen hun baan verloren.
Ja, zij verloren wel, ik heb de CBS-cijfers erop nageslagen, dus waren veel meer jongeren die hun baan verloren dan ouderen. Ze werden in die zin harder getroffen. Het zijn iets van 100, in augustus waren al 100.000 banen voor jongeren in Nederland verloren gegaan.
Oké.
Ik weet niet of we daar iets over moeten zeggen, maar in ieder geval de kans was groter dat ze hun baan verloren.
Ja, maar dat hebben we al gezegd, omdat het voor de ouderen en de zwakken geldt dat niet dat baanverlies.
Klopt, maar dan heb je nog de middengroep, die heeft een vaste baan, en dan heb je de jongeren die verliezen snel de baan.
Ja, dan moeten we nog een derde categorie. We hebben het al gehad over de ouderen en zwakken, we hebben het ook gehad over de jongeren. Ja, we kunnen ook nog een categorie ertussen hebben.
Ja,
zeg het maar.
De jongeren worden harder getroffen in het algemeen.
Nou, dan voegen we daar aan toe.
Wacht. Want die eerste zin moet weg dan.
Nee, dat hoeft niks weg. Lees maar even voor, dat hoeft niks weg, denk ik.
Oké. De hierboven genoemde gevolgen voor ouderen en zwakkeren gelden ook voor jongeren.
Ja.
Misschien in zoverre nog wel erger dat zij ook nog eens hun baan verloren.
In voorkomende gevallen hun baan verloren.
Precies.
Ja?
Dus het moet worden misschien in zoverre nog wel erger dat zij
in voorkomende gevallen...
Okay. Ja.
Ook hun baan verloren. En dan kunnen we nog daartussen zeggen, maar is dat iets wat u ook weer weet op grond van het onderzoek, dat mensen in de middengroep...
Ja. De inequalities nemen toe en de jongste groepen worden het hardst geraakt.
Voor wat betreft baanverlies worden de jongeren nog zwaarder geraakt dan...
The economic and health repercussions will be falling disproportionately on young workers, low-income families and women. And this exacerbate in existing qualities.
Wat doe ik? Toen ben ik bij mijn assistent-jurist. Mensen van middelbare leeftijd?
Ja.
Dan mensen van middelbare leeftijd.
Tot 35 jaar. De jongeren tot 35 jaar.
Jongeren tot 35 jaar. Ja, het is niet niks om gevierd te zijn.
Nee.
De jongeren tot 35 jaar.
Oké. Okay. Worden jongeren tot 35 jaar zwaarder geraakt dan mensen...
Worden raken
voor middelbare leeftijd.
Worden verliezen verliezen,
hebben
een grotere kans hun baan te verliezen. Hebben een grotere kans hun
baan. Maar nu dan. Want de zin was, voor wat betreft baanverlies, worden de jongeren tot 35 jaar zwaarder geraakt. Maar je kan er niet van maken.
Nee, tot baanverlies. Voor de jongeren tot 35 jaar is het risico op baanverlies.
Maar dat is. Nee. Dat is twee keer het woord baanverlies in één zin.
Lees dan nog een keertje voor.
Voor wat betreft baanverlies, voor de jongeren tot 35 jaar.
Is het risico daarop. Groter dan voor mensen boven de 35 jaar.
Ja, oké. Okay.
Punt.
Risico daarop.
Groter.
Voor jongeren tot 35 jaar. Groter.
Ja, ik weet niet of we het precies moeten noemen, die 35 jaar. Ik kan ook zeggen voor jongeren groter dan.
Ja, wat ben je als je geen jonger bent?
CBS maakt allerlei categorieën. Tot 25 jaar is het groot.
Misschien moet er gewoon bijna. Zullen we het weglaten? Het wordt zo ingewikkeld.
Ja, dus het moet worden. Even wacht.
Voor jongeren.
Oké. Okay. Voor wat betreft baanverlies is het risico daarop voor jongeren groter. Dan voor.
Jongeren en vrouwen zelfs, maar goed. Dat nog moeten zeggen.
Dan voor, nee,
voor jongeren het grootst. Ja, voor jongeren het grootst. Punt.
Ja, oké.
Ja?
Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Ook hun immuunsysteem werd aangetast door langdurige angst en stress. Het is mij bekend dat sociaal-demograaf Maurice de Hond een onderzoek heeft ingesteld waaruit blijkt dat jongeren de kans dat zij zullen overlijden aan corona wanneer zij besmet raken met op 500% overschatten. Mensen in de hoogste leeftijdscategorie.
Ze toch niet kunnen overlijden? Is dat niet beter? Dat ze zullen overlijden of kunnen overlijden? Ze overschatten de kans dat ze kunnen overlijden met 500%.
Ja.
Dus dat moet in plaats van.
Zullen moet kunnen.
Zullen moet kunnen zijn.
Mensen in de hoogste leeftijdscategorie, de zogenaamde kwetsbaren, overschatten die kans nog altijd met 25%. Dit steekt schril af bij wat mensen normaal gesproken inschatten. Mensen onderschatten doorgaans de kans dat zij met een ziekte in aanraking zullen komen en daaraan zullen overlijden.
Kunnen overlijden?
Misschien nog
kunnen, ja.
Kan, nee, de kans dat.
Ja, kans dat.
Ik noemde u. Ik noemde u al een derde artikel dat under review is.
Het derde artikel van mijn hand.
Ja, oké. Laten we zeggen, ja, van mij en mijn team. Het is niet helemaal.
Maar ja, de andere is teruggetrokken.
Deze niet.
Oh.
Dit is met twee mensen geschreven, maar goed, van mijn hand. Van mij en mijn collega's hand.
Van, oké, nou onder meer mijn hand.
Ja.
Een artikel van onder meer mijn hand.
Oké. Dat under review is. Dat artikel draagt de titel Optimizing Decision-Making Processes in Times of COVID-19. In dat artikel analyseer ik dat er binnen de overheid en met name bij de beleidsmakers in deze COVID-crisis sprake lijkt te zijn van een vorm van groepsdenken. Van een eenmaal ingezette koers mag niet worden afgeweken. Voor dissenting opinions is geen ruimte. In het team van de beleidsmakers worden conformiteit en harmonie belangrijker geacht dan kritische tegengeluiden. Zo schijnt het mij toe. Ik heb daarvoor geen hard bewijs, maar ik zie er alle aanwijzingen voor. Het advies waarmee ik mijn artikel besluit, is dat er ruimte moet komen voor reflexiviteit. Daarmee bedoel ik dat er ruimte moet zijn voor open en eerlijke discussie over het te voeren beleid.
Ik hoorde u net nog iets zeggen, ja, er zijn nog veel meer voorbeelden. Moeten we daar niet nog iets over opnemen?
Ja, ik zit ook te denken, ik heb met één lid van het OMT gesproken.
Ja.
En hij zei mij dat de overheid met hele kleine vragen komt. En het OMT geeft daar antwoord op. En op basis daarvan wordt beleid gemaakt. Maar er wordt, dus zolang er niet gevraagd wordt naar de enorme bijeffecten, ja, dan geeft het OMT gewoon antwoord op de gestelde vraag. En dan wordt daar beleid.
Maar dan gaan we erg in, denk ik, op het
beleid.
Dan gaan we misschien erg in op het beleid. En u heeft daar niet daadwerkelijk onderzoek naar kunnen instellen.
Nee.
Ik bedoelde iets anders. U noemt honger, zelfmoord.
Honger wilde ik nog iets zeggen. Ik weet niet of dat nog opgenomen moet worden, maar de schatting daarna die 100 miljoen, zeg maar, is gegaan naar 138 miljoen. En nu, de laatste schatting is zelfs 270 miljoen mensen die op dus door de honger, met de hongerdood bedreigd worden.
Nou, dat moet sowieso opgenomen worden. Gaan we even terug naar de honger.
Even kijken waar dat op weer zoekt. Dat is 100 miljoen. Dat het woord 100 miljoen zoekt, dan weet je.
Dat weet ik wel hoor. Dat misschien vind ik het zo wel, maar
het is een heel stuk terug.
Hoe langer de lockdowns duren, hoe ernstiger dat wordt.
De
eerste schatting was van mei, maar dat was een wetenschappelijk artikel. Dat staat nog steeds als working paper online. Toen vond ik een artikel waarin de hulporganisaties de noodklok luiden. En die noemde het 138 miljoen. En nu, eergisteren las ik 270 miljoen mensen die de hongerdood bedreigd worden.
In mei van dit jaar was de schatting dat 100 miljoen mensen als gevolg van honger door de lockdowns en daaraan gerelateerde situaties zouden overleven.
Ja.
Een recent artikel leert dat de verwachtingen nu zijn bijgesteld en dat rekening moet worden gehouden met 270
miljoen mensen die met de hongerdood bedreigd worden, maar dat is dan wel een combinatie van factoren. Hè? Dus ook natuurlijk oorlog, conflict en de maatregelen. Dat stond dan wel expliciet in dat artikel.
Maar we hebben het nu over de gevolgen van het coronabeleid.
Ja, dan was het bijgesteld naar 138 miljoen.
Oké, dus bijgesteld, wat is de zin?
Een recent artikel leert dat de verwachtingen nu zijn bijgesteld en dat rekening moet worden gehouden met
138 miljoen hongerdoden, alleen als gevolg van de COVID-maatregelen. Zeg het zo?
Ja, ik weet niet of het echt uitsluitend is. Dan moet ik even kijken of het echt uitsluitend is.
Durft u dat zo te zeggen, dat die verwachting naar boven moet worden bijgesteld?
Die verwachting moet naar boven worden bijgesteld, ja. Omdat dit al van mei was en sindsdien nog veel lockdowns zijn geweest.
Dus als we dan gaan zeggen, inmiddels blijkt, mag de zin nog even horen?
Een recent artikel leert dat de verwachtingen nu zijn bijgesteld.
Dus het moet naar boven zijn, naar boven.
Dat de verwachtingen nu...
De verwachting van...
100
miljoen hongerdoden naar boven moet worden bijgesteld.
Dus ik wacht die hele zin moeten zeggen. Niet helemaal. Dus een recent artikel leert dat de verwachtingen...
Ten aanzien van de 100 miljoen hongerdoden...
Ten aanzien van de 100 miljoen...
Hongerdoden
naar boven
moeten worden bijgesteld.
Oké.
Ja? Maar u zei nog iets anders.
Ja.
U heeft wel een aantal verschrikkelijke dingen opgezond, maar u zei er is nog meer. Of heb ik dat niet goed begrepen?
Ja, ik zei het wel, maar ik weet het niet meer.
Het gaat niet om wat dat is, maar... We zijn misschien
op. Er zijn nog meer.
Dan kunnen we nog een zin opnemen. We zouden nog een zin kunnen opnemen.
Ja.
Want ik heb hierboven een aantal hoogst ongewenste gevolgen genoemd. Maar er zijn er nog meer. Zie mijn artikel.
Ja. Ik heb het in een tabel opgezond.
Oké. Voordat we gaan beginnen aan het onderzoek.
Bijvoorbeeld moeder sterft, kind sterft, is toegenomen.
Voordat we aan het groepsdenken beginnen.
Dus tegen het einde.
Ja, tegen het einde.
Wat moet het onderwerp zijn?
Dan wil ik nog toevoegen. Ik heb hierboven een aantal... Boven het stuk waar we begint, waar mevrouw Schippers begint met dat ze de regering heeft onderzocht, het groepsdenken.
Dat gaat over dat derde artikel.
Daarboven dat komt te staan. Ja. Ik heb hierboven een aantal... ongewenste gevolgen van de COVID-maatregelen genoemd. Punt. Helaas zijn er nog meer te melden. Punt. Kortheidshalve verwijs ik daarvoor naar mijn artikel. Mm-hmm. Is dat goed zo?
Voor de greater good, ja. Dan wel de. Voor de greater good is de side effect of COVID-19 crisis. Specifiek dit artikel, ja.
Maar we hebben het
nog steeds over binnen dit artikel.
We hebben het nu nog steeds over het eerste artikel. Dus naar mijn bovenstaande artikel.
Oké. Top.
Ja.
Waar weet ik niet meer zo goed.
Oh ja, tuurlijk.
Want nu zit ik aan het einde, wacht.
Doe maar rustig.
Oh nee, dat klopt wel. Wacht, had ik dit al voorgelezen? Nee, dat klopt wel. Oké. Ik noemde u al een derde artikel van onder meer mijn hand, dat under review is. Dat artikel draagt de titel Optimizing Decision Making Processes in Times of COVID-19. In dat artikel analyseer ik dat er binnen de overheid en met name bij de beleidsmakers in deze COVID-crisis sprake lijkt te zijn van een vorm van groepsdenken. Van een eenmaal ingezette koers mag niet worden afgeweken. Voor dissenting opinions is geen ruimte. In het team van de beleidsmakers worden conformiteit en harmonie belangrijker geacht dan kritische tegengeluiden, zo schijnt het mij toe. Ik heb daarvoor geen hard bewijs, maar ik zie er alle aanwijzingen voor. Het advies waarmee ik mijn artikel besluit is dat er ruimte moet komen voor reflexiviteit. Daarmee bedoel ik dat er ruimte moet zijn voor open en eerlijke discussie over het voeren beleid.
Reflexiviteit schrijf je met een X over, hè? Reflex.
Ja, reflexiviteit, een korte ei.
Mevrouw Schippers, bent u bereid om hieronder, als dit uitgeprint is, uw handtekening te zetten?
Ja.
Ja? Mevrouw de Rivier, wilt u uitprinten?
Dat wil ik zeker.
Of moeten we nog een spellingcontrole doen?
Nee, dat heb ik inmiddels wel gedaan. Net als bij het vorige verhoor komt de ondertekening alleen op een blad. Het is zo stom uit.
Het is niet anders.
Oh.
Nee, die 138 is wel echt een estimate die men wel opgenomen.
Is het wel 138 miljoen?
Ja.
Dan kunnen we nog even veranderen.
Kijk, hij staat in mijn artikel.
Mevrouw de Rivier, ik wil toch nog een verandering aanbrengen.
Oh, waar?
100 miljoen. De 100 miljoen gaat terug naar 100 miljoen.
138.
En hebben we bovenbij gesteld.
As livelihoods are interrupted by the pandemic. Dat is de dated estimate.
Het stuk waarbij u zegt een recent artikel.
Ja, hier, juist. Ja, gaan we door.
Dat de verwachting ten aanzien van de 100 miljoen hongerdoden naar boven moet worden bijgesteld.
Ja, punt, komma. Ja. Dat getal is nu 138 miljoen.
Oké. Okay. Het is nog niet eens zo recent trouwens. Ik denk dat hij al voor een paar weken geleden.
Nou, ja.
Ik weet niet wat recent is in deze.
Een paar maanden is het dan wel recent als het kijkt.
Miljoen.
Of wilt u een datum noemen van het artikel?
Even kijken hoor. Nou, ik kan wel recent zeggen. Of gewoon een recenter artikel. Het is recenter dan die van 100 miljoen. Die
wat is de bron? Welk artikel is het? Welke publicatie is het?
Moet ik ervan maken, recent?
Even. Ik moet toch even. Kennedy et al. Ik moet even naar beneden doen. Het is van de World Food Program. Ja, er staat ook geen datum bij. Zo.
Is de publicatie van de World Food Program?
Ja.
In een recente publicatie van de World Food Program.
Oké.
Okay. Of uit?
Wacht. Een recente publicatie.
Is die publicatie van rapport is het? Ja, ik denk dat het rapport is hoor.
Oh, rapport.
Een recent rapport dan van.
Ja.
Van wie, sorry? Van de World Food Program.
Oké, okay, ja.
Program leert dat de verwachting ten aanzien van de... Dat
helemaal. Nee, toch even.
Een recent rapport van de World Food Program leert dat de verwachting ten aanzien van de 100 miljoen hongerdoden naar boven moet worden bijgesteld. Dat getal is nu 138 miljoen.
Ja. 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 Nou, ja. Dan mag je nu...
opnieuw printen.
Opnieuw geprint worden.
Onder de aandacht te brengen en er wordt gewoon op gereageerd.
Als we, dank u wel. Nou, als u alle pagina's wilt paraferen en de laatste pagina wilt ondertekenen.
Ja.
Dan zal ik het ook paraferen en ondertekenen. Mag ik de andere pagina's ook? Goed, dan mevrouw Schippers, dank u hartelijk voor uw komst. En dan sluit ik dit verhoor. En dan zie ik de griffier. Of een week denk ik weer terug.
Ja. Dankzij. Ik denk dat de artikelen moeten worden bijgevoegd, maar dan zou ik
dat heb ik niet opgenomen. Nou, het is te vinden. Wat wilde ik, kan het bijvoegen.
Ja, dit zijn niet de meest recente versies, dus dat is dan niet handig. Ik kan de links even sturen.
Weet u, het artikel. Open Access heeft u gezegd.
Access, ja.
We laten die bij.
Die andere is op de
winkel. We laten het hierbij.
Ja.
Dank u wel. De bijeenkomst is gesloten.
Yes, we came, we saw, he died.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.